Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden zingen wij het eerste en het zevende vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven, en gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 37. Wij herzeggen u Lucas 10 van het 25e tot en met het 37e vers. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Maria, vers 3, hoe heilig is zijn naam.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Lucas 10 vanaf vers 25 tot en met 37. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester denzelfde weg af en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard. En zeide tot hem: Draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks.
De gemeente aan de beurt is zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 42, vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij ons ons naastes goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Vraag 111, wat gebiedt God in dit gebod? Antwoord: dat ik mijns naaste nut waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde, daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Gemeente, thema in zondag 42 is het achtste gebod: gij zult niet stelen. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats diefstal verboden en in de tweede plaats weldoen geboden. Dat zijn de twee kanten van dit gebod, want we hebben eerder gezien in ieder verbod, dit is een verbod: gij zult niet stelen. In dat verbod ligt een verbod opgesloten, namelijk het verbod van diefstal. En het heeft ook een andere kant, we hebben dat ook horen lezen uit Lucas 10, weldoen geboden. En dat wordt ook uitgewerkt in hele praktische zaken die in vraag en antwoord 111 worden omschreven. Gemeente, opnieuw een gebod van de tweede tafel van Gods heilige wet. We hebben gezien, het begon met zondag 5, liefde tot het gezag van de naaste. Toen kwam zondag 6, liefde tot het leven van de naaste. Toen kwam zondag 7, liefde tot de inzetting van het huwelijk van de naaste. En nu het achtste gebod, liefde tot de aardse bezittingen, zoals de Heere die verdeeld heeft onder de mensenkinderen. Aardse bezittingen. Is dat eigenlijk wel een onderwerp om op zondag over te spreken? Want dat heb je misschien wel eens, jongens en meisjes, als je aan tafel zit en je zegt tegen je moeder: ik heb dat en dat gezien bij Intertoys. Dat je moeder zegt: Nee, daar gaan we het nu niet over hebben, het is zondag. En op zondag hebben we het niet over kopen en over verkopen, dat is iets voor de andere dagen van de week. Zondag is de dag voor geestelijke dingen. En daar heeft je moeder groot gelijk in. Zondag dan ga je geen dingen kopen, zondag dan ga je niet naar de winkel, zondag dan ga je niet ergens eten, zondag dan ga je geen geld uitgeven voor aardse dingen. Dat hoort allemaal niet op de zondag. Maar toch is het wel goed om op zondag het te hebben over hoe wij met ons geld om moeten gaan, wat de Heere van ons vraagt. Want het is natuurlijk ook niet zo dat de zondag niks te maken heeft met de andere dagen van de week. De Bijbel bepaalt hoe wij met ons geld omgaan. De wet van de Heere bepaalt hoe wij met onze aardse bezittingen omgaan. En op zondag gaat het dan over de collectezak. Maar op maandag gaat het dan over de winkel. En gaat het over ons spaarbankboekje. En gaat het over het huishouden en alle andere dingen die nodig zijn voor dit leven. En dat heeft van ouds in de prediking altijd ook op zondag een plaatsje gehad. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden er eigenlijk dingen zijn uit de Bijbel die moet je op zondag maar niet lezen. Maar nee, op zondag mag je en moet je heel de Bijbel lezen. En leg de Heere uit hoe wij met armoede en rijkdom, hoe wij met bezittingen moeten omgaan. Dat heeft Johannes de Doper ook gedaan. Dit had ook in zijn prediking een plaats. Hij zegt, eis niet meer dan u gezet is. Natuurlijk zei hij dat tegen de tollenaars, want die deden dat. Doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldiging. De Heer Jezus heeft heel vaak gewaarschuwd ook tegen de gevaren van rijkdom. Mensen die rijk zijn hebben best een probleem. Een probleem? Ik denk dat de meesten van u zouden zeggen, ik wou dat ik rijk was. Dan zijn juist alle problemen over. Dat zou wat zijn als je dat kunt doen wat je graag zou willen doen. Ik heb zoveel beperkingen, ik ben aan alle kanten gebonden. Dat zijn mensen die rijk zijn niet. Nou, vergis u niet, mensen die rijk zijn hebben ook heel veel zorgen. Ik heb eens een man gesproken die echt heel veel geld had en die zei, ik lig ervan wakker. Want ik moet straks wel rekenschap afleggen over hoe ik met mijn geld ben omgegaan. En al die bezittingen zijn een hele grote verantwoordelijkheid. En bovendien, het is ook een hele grote verleiding. Want de Heer Jezus heeft gezegd, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben, die rijk zijn, die bezittingen hebben, in het koninkrijk Gods ingaan. Het is nog lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Want het zijn sterke benen die de weelden kunnen dragen. Je moet wel heel veel genade hebben om rijk te kunnen zijn. En je ziet het ook vaak. Als mensen rijk worden, dan dwalen ze heel vaak af. Dan krijg je andere vrienden, je komt in een ander gezelschap. En daar past eigenlijk dat obollige leven van de gereformeerde gemeente al helemaal niet bij. En ja, zo gaat het vaak van stap tot stap verder bij de waarheid vandaan. Armoede is ook een probleem. Armoede is een grote zorg. Armoede kun je ook van wakker liggen. Als je niet weet, als je nieuwe schoenen nodig hebt, jongens en meisjes, en je weet niet hoe je eraan moet komen. Dat is heel aangrijpend. Ik was pas met de trein in Rotterdam. Toen stapte ik uit bij station Blaak. En als je dan door een tunneltje loopt waar wat stadsverwarming blijkbaar is, en je ziet daar gewoon tientallen mensen in een slaapzak op de grond liggen, in een nacht waarin het 3-4 graden gevroren heeft, dan ben je toch wel heel beschaamd. Armoede, dat is wat. En ik ken de achtergronden van die mensen natuurlijk niet. En we kunnen natuurlijk makkelijk zeggen, het is hun eigen schuld, want in Nederland hoeft niemand op de straat te slapen. Maar goed, er zijn ook andere armen die toch grote zorgen hebben. En daarom is het goed om ook bij deze dingen stil te staan. Het is een van Gods geboden. Wat verbiedt God in het 8e gebod? Gij zult niet stelen. Je moet tevreden zijn met hetgeen dat de Heer je geeft. Mijn moeder zei vroeger, overal waar te voor staat is niet goed. Te groot, te veel. Maar er is één woord en dat is wel goed. Dat is tevreden. Daar zegt de apostel Paulus van, ik heb geleerd vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben. Hij heeft alles meegemaakt in zijn leven. Maar hij wist, de Heere regeert, de Heere brengt dat op mijn weg. Gij zult niet stelen. Dus de Heere gaat er in zijn wet van uit dat niet alles van ons is. Dat niet alles voor ons bestemd is. Je mag eigendommen hebben. Er zijn mensen die vinden dat jij helemaal geen eigendommen mag hebben. Die zeggen, alles is van iedereen. Het is van de gemeenschap. We moeten er samen mee doen. Zo is het bijvoorbeeld in het socialisme. Er moet wel geen verschil zijn tussen rijk en arm. Dat verschil dat moet uitgewist worden, allemaal gelijk. Maar de Heere maakt een onderscheid. Je kunt de Bijbel niet gebruiken als een handboek voor socialisme. De Heere maakt onderscheid. Rijke en armoede, de Heere heeft hen beide in zijn goddelijke voorzienigheid gemaakt. En ze ontmoeten elkaar op deze aarde. En de Heere heeft met beide een eigen weg. Je mag bezittingen hebben. Ja, zegt iemand, maar hoe zat dat dan met die eerste christengemeente? Want ze hadden alle dingen gemeen. Wat zou dat mooi zijn in een gemeente als je alles op één grote hoop gooit en dan is het van allemaal. Denkt u dat het goed zou gaan? Dan kent u uw eigen hart niet. Hoe was dat in die eerste christengemeente? Ja, die mensen die gingen niet pakken wat van een ander was. Maar het was zo dat zij vrijwillig uit liefde elkaar dingen gaven. Ze eigenden zich elkaars eigendommen niet toe. Maar als de Heilige Geest functioneert in de liefde tot de naaste, dan is er begeerte om wel te doen. Daarom bijvoorbeeld ook als het Heilige Avondmaal bediend wordt, staan er altijd twee geldpotjes, jongens en meisjes. En dat is helemaal niet bedoeld om te betalen wat er aan de avondmaalstafel wordt gekregen. Nee, dat is voor de diaconie. En de bedoeling daarvan is, als de Heere mij, arme zondaar, nu zoveel geeft, dan gaat mijn hart ook open. Om van mijn rijkdom te delen aan de arme mensen, dat is geen betaling. Maar dat is, als het goed is, een vrucht van genade. Overal waar genade is en functioneert, daar zal iemand, als hij de mogelijkheden geeft, ook de liefde tot zijn naaste gestalte geven. En dan komen we bij een heel belangrijk begrip eigenlijk, gemeente, en dat is het begrip rentmeesterschap. De Bijbel kent wel eigendommen, maar de Bijbel kent geen absolute eigendommen. Je kunt nooit zeggen dat iets voor eeuwig van je is. Nee, want als je gaat sterven, dan moet je alles achterlaten. Van wie is deze wereld, jongens en meisjes? Van wie is ten diepste het huis waar je in woont? Van wie is ten diepste dit kerkgebouw? Van ja, de Heere. De Heere is de eigenaar van al het bezit, al het goud, al het zilver, dat is van hem. En hij geeft daarvan aan mensen. Je zou kunnen zeggen, hij geeft het in bruikleen. En iets wat je leent, wat je in bruikleen krijgt, daar moet je heel erg zuinig op zijn. Want het is niet van jezelf. En zo is het eigenlijk met al de eigendommen, gemeenten die wij hier op deze aarde hebben. Ze zijn eigenlijk niet van onszelf. En als je er misbruik van maakt, ben je een dief. Want je moet het weer teruggeven. Je moet de verantwoording over afleggen. Je hebt het gekregen met een bijzondere bedoeling. Straks dan zal het klinken, geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En dan moeten de arme mensen tegen de Heere zeggen hoe ze met hun armoede zijn omgegaan, waar het hen gebracht heeft. En dan moeten de rijke mensen gaan zeggen hoe ze met hun rijkdom omgegaan zijn en waar het hen gebracht heeft. Wat verbiedt God in het 8e gebod? God verbiedt dat stelen dat de overheid straft. Gelukkig dat de overheid diefstal verbiedt, dat staat in de wet. En daar mogen we blij om zijn dat er zulke wetten nog zijn. Heel veel wetten die stroken niet meer met de heilige wet van de Heere. Maar gelukkig deze wet
nog wel. Je mag niet stelen. Dat vindt onze overheid ook niet. Maar het gebod van God gaat verder. Want er staat, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft. Er is ook een stelen en roven waar de overheid helemaal geen grip op heeft. Of wat de overheid niet ziet, omdat het in het hart van iemand zich afspeelt. En daar kan de overheid natuurlijk geen uitspraak over doen. De wet van God gaat verder. De wet van God gaat over ons hart en over ons denken. Als je erover nadenkt, jongens en meisjes, hoe komt die euro van hem in mijn portemonnee? Dan weet de Heer dat, de overheid weet dat niet. Maar de Heer weet hoe je daarmee bezig bent. De Heer weet waarom je dat denkt. Daarover gaat ook zijn heilige wet. En daar komt bij dat de overheid ook bestaat uit mensen. En in hoeverre dat onder ons voorkomt, dat weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk landen waar de overheid ook heel corrupt is. En waar je de politie, als je 100 euro geeft, ook allerlei valse verklaringen kunt laten ondertekenen. Daar straft de overheid de corruptie niet eens, want de overheid is zelf corrupt. Nou, bij de Heere gaat het zo ver dat hij ook dat wat de overheid niet straft, wel straft. Ook die hele kleine vormen van dieverij. Ook die euro die jij uit het potje van je moeder hebt gepakt. Of ook het collectegeld wat je niet aan de collecte hebt gegeven, maar wat je maandag op een andere manier uitgeeft. Ja, daar zegt de overheid natuurlijk niks van. Maar er is er één die alles ziet en die alles weet. Wat doe je met je zendingsgeld? Wat doe je met het collectegeld? Wat doe je met het geld van je ouders? Allerlei vormen van dieverij. Het wordt hier ook nader uitgewerkt. Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons naastes goed denken aan ons te brengen. De stukken en aanslagen, dat is hoe ben je daarmee bezig in je hoofd? Hoe ben je daarmee bezig in je gedachten? Dit gebod, dat daalt af tot ons denken. Daar gaat Gods wet ook over. En het uitdenken is al zonde. Dat hebben we bij het zevende gebod ook gezien. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel gedaan. En hier is eigenlijk hetzelfde, die het uitdenkt als hij het nog niet gedaan heeft, die heeft al gestolen. Dit is de weg naar de daad. En de weg naar de daad is al verkeerd. Daar is het bij Eva al misgegaan. Ze zag die vrucht, dat hij begeerlijk was tot spijzen. En ze nam, en ze at. Dat zien, dat uitdenken, dat was de eerste stap naar de daad. Het zij met geweld, als mensen geweld gebruiken om een anders bezit aan zich te krijgen. Ja, je kunt mensen onder druk zetten. In de wereld zet men het mes op de keel, dat is geweld. En we hebben gehoord van die rovers, die moordenaars, die man half dood geslagen hebben, dat is geweld. Maar er zijn ook andere vormen van geweld, waarbij je bijvoorbeeld helemaal geen vinger naar iemand uitsteekt, maar hem toch onder druk zet. Met woorden, of met berichten, of onder psychische druk zet, of machtsmisbruik. Dat is ook een vorm van geweld. Zodat je je positie gebruikt, zodat je je ambt gebruikt, zodat je wat dan ook gebruikt om die ander te verplichten tot iets wat die ander eigenlijk niet zou willen doen. Of juist door te vleien, door heel vriendelijk te zijn of heel zielig te doen. Kan ook een vorm zijn van geweld. Schijn des rechts, dan lijkt het allemaal in orde. De papieren kloppen. Maar deugt niet. We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan Naboth. De wijngaard van Naboth, die was Op een wettige manier, althans zo leek het, was die wijngaard in de handen gekomen van de koning. Maar als je de achtergronden kent, dan weet je, ja, het klopt helemaal niet. Het is een schijn van recht. Wat verbeurd verklaard is op deze wijze, dat klopt niet. We zouden kunnen denken aan het verzekeringswerk, waarin ook heel veel mis lijkt te gaan. Waarin mensen claimen neerleggen op een hele oneerlijke manier. Dat lijkt recht te zijn, maar het is de schijn. Vals gewicht, wat is dat? Ja, vroeger was het zo, jongens en meisjes, en je ziet dat nog wel eens op een markt of op een braderie, een hele grote weegschaal met die gewichten. En dan kun je afmeten, wat is een kilo, of wat is een ons, of wat is een pond. En als je dan dat gewicht lichter maakt, stel je voor, je boort er gaten in en je haalt er wat uit, zodat het niet helemaal een kilo is, maar net iets minder, dan lijkt het alsof die ander een kilo krijgt en koopt. Maar het is het niet, het is net ietsje minder. Dat is vals gewicht. En zo is het ook met de maat. Dan voldoet het niet aan de maat. Als je bijvoorbeeld een kleinere inhoud neemt dan je zegt te nemen, of bij L, als je iets korter maakt dan het uiteindelijk is, of bij waar, als je water bij de wijn doet, als het product niet is waar je het eigenlijk voor verkoopt, zoals vaak in de reclame het veel mooier wordt voorgesteld dan het uiteindelijk is, maar het niet is wat je uiteindelijk verkoopt. Je zet iets op marktplaats en je weet, ja, nog een week en dan stort dat ding in elkaar. Maar ja, die ander ziet het toch niet, die is er blij mee en ja, dan is het zijn pakkie aan. Is dat eerlijk? Om dat op die manier te doen, of zou je het moeten zeggen? Van joh, hou er wel rekening mee dat. Ben je anders niet iemand aan het bedriegen? Dat lijkt wel heel slim te zijn. Maar het is niet in overeenstemming met Gods gebod. Munt, als het ruilmiddel niet de juiste waarde heeft, je ruilt. De munt is een ruilmiddel. En als dat ruilmiddel niet de waarde heeft die het zou moeten hebben, dan is het een oneerlijke koop. Als je dingen ruilt en het is stuk of het deugt niet. Het zakenleven is niet eenvoudig. Het lijkt me ook niet makkelijk om christelijk zakenman te zijn. En een christelijke zakenman die dient eerlijk te zijn. En die wil aan de andere kant ook graag een centje verdienen. Maar die moet wel heel eerlijk omgaan. Die moet leven naar Gods gebod. Gemeente, hoe zijn wij aan onze bezittingen gekomen? Zijn we er eerlijk aangekomen? En alles waar we niet eerlijk aangekomen zijn, waar we op een listige manier zijn aangekomen, dat is diefstal. En zelfs al hebt u het niet eens in de kamer staan, maar al had u het in de kamer willen hebben, maar het is nooit tot de daad gekomen, dat is diefstal. Gij zult niet stelen. Dit gebod gaat alleen over tijdelijke goederen. Maar in de meeste preken over het achtste gebod wordt het ook uitgebreid tot geestelijke goederen. Kijk, als tijdelijke goederen, als dat nu al zo'n grote zonde is, als je die onrechtmatig je eigent, hoeveel te meer is dat dan met geestelijke goederen? Vroeger had men het nogal eens over een gestolen Jezus. Ja, tegenwoordig zegt men, dat kan niet. Je kunt Jezus niet stelen, want hij wordt ons allemaal aangeboden. Dus iedereen mag hem aannemen. Ja, maar er is ook zoiets als toerekening. Toerekening en toe-eigening, weet u nog? En de toerekening gaat aan de toe-eigening vooraf. Als ik mij iets toereken wat mij niet toegeëigend is, dan heb ik het gestolen. Als ik geen eerlijk getuigenis kan geven over hoe ik er aangekomen ben, dan heb ik het gestolen. Dat zou je, als het over het maatschappelijke leven gaat, niet willen. Maar dat moet je ook niet willen als het over geestelijke dingen gaat. En daarom is het goed om jezelf af te vragen, hoe ben ik eraan gekomen? Waar heeft de Heere tot mij gesproken? En waar heb ik het mij mogen eigenen, omdat Hij het mij gaf? Gij zult niet stelen. De dichter van Psalm 17 zegt dat hij zich gewacht heeft voor de paden des inbrekers. Of door enig middel van God verboden. Er zijn natuurlijk heel veel middelen waardoor een mens probeert rijk te worden. Je zou kunnen denken aan het ontduiken van belastingen. Niet eerlijk invullen van de aangifte. Je zou kunnen denken aan het misbruiken van vertrouwen van mensen. Je zou kunnen denken aan kansspelen, aan gokken, aan loterijen. Dat is ook niet een eerlijke manier om aan je bezittingen te komen. Jongens en meisjes, daar hebben we in de kerk nooit aan meegedaan. Aan de postcode loterij en zulke soort dingen. Is dat nou een eerlijke manier om aan je geld te komen? Is dat nou een eerlijk, een recht gebruik van Gods voorzienigheid? Want daar gaat het eigenlijk over met loten, met loterijen. Daar gaat het over Gods voorzienigheid. En wij mogen wel gebruik maken van Gods voorzienigheid, maar op een heilige manier. Onder de aanroeping van zijn naam en niet om ons te verrijken. Daarboven ook alle gierigheid. Gierigheid is een verschrikkelijk grote zonde. U zegt, overdrijft u niet, een verschrikkelijk grote zonde? Ja. Gemeente, iemand die gierig is, die hoort niet aan het avondmaal. Iemand die gierig is, die mogen wij niet houden voor een kind van God. Ik moet tegen de gierigaard zeggen, dat staat in het avondmaalsformulier, dus dat hebt u al heel vaak gehoord. Ik moet tegen de gierigaard zeggen hetzelfde wat ik tegen echtbrekers moet zeggen. En hetzelfde wat ik tegen moordenaars moet zeggen. En wat moet ik dan zeggen? Dat zolang zij in zulke zonden blijven, zij geen deel hebben aan het koninkrijk Gods. Wat is dan het erge aan gierigheid? Nou, ja, gierigheid is al een bron van heel veel andere zonden. De apostel noemt gierigheid de wortel van alle kwaad. Bezit. Daar gaat het heel vaak over. Het gaat zo vaak om geld. Het gaat zo vaak om bezit. Er is zoveel ellende rondom erfeniskwesties. Want geld, dat speelt zo'n belangrijke rol in dit aardse leven. Wat is een gierigaard? Een gierigaard, dat is iemand die het bezit als iets op zichzelf staand ziet. Als een doel op zich, zou je kunnen zeggen. Het geld. Hij dient het geld. Het geld is zijn God. Het is ook heel opmerkelijk in de Bijbel. Daar is de mammon is het beeld van de geldgod. En oorspronkelijk was het dat niet. Het woord mammon, dat is een uitdrukking voor de afgoden in het algemeen. Maar op den duur wordt die uitdrukking een uitdrukking voor de rijkdom. Gij kunt niet God dienen en de mammon, zegt de Heer Jezus Christus. En dan bedoelt hij met de mammon de geldgod. Je kunt niet het geld dienen, je kunt niet de rijkdom dienen, je kunt niet het bezit dienen en tegelijk de Heer dienen. Dat is onmogelijk. Dat heeft de Heer aan die rijke jongeling op een pijnlijke wijze duidelijk gemaakt. Verkoop al wat gij hebt, geef het de armen en volg mij. Hij kon het niet. Dus gemeente, hoe gaan we met onze bezittingen om? Dat is wel belangrijk. Hoe kijken wij naar onze bezittingen? Dat is niet zonder betekenis. Is het geld voor ons een doel op zich? Wel, als dat uw schat is, wat ben je dan arm? Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Je kunt niks meenemen als het einde daar is. Ik vind dat altijd heel aangrijpend. Als je mensen gekend hebt in hun volle leven. En dan worden ze oud en dan gaan ze naar, laten we zeggen, een kleiner huisje. Dan moet je de helft van je bezittingen al opruimen. En uiteindelijk komen ze in het beste geval misschien in een verpleeghuis. Dan heb je één kamer. En die kamer die moet dan in dezelfde week van overlijden soms nog worden leeggeruimd. Dus dan is men, terwijl het lichaam nog boven aarde staat, eigenlijk al aan het denken, wat moeten we met die paar spulletjes? Want die moeten straks wel weg zijn, want de volgende die zit alweer te wachten op deze kamer. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Vroeger werd wel gezegd, jongens en meisjes, in een doodshemd, daar zitten geen zakken. Tegenwoordig worden mensen begraven in hun pyjama of in hun kleding. Vroeger had men daar een bepaald kleed voor, dat werd het doodshemd genoemd. Daar waren geen zakken in. En waarom waren daar geen zakken in? Ja, omdat je niks mee kunt nemen. Je kunt niet één euro meenemen, hoe rijk dat je ook bent. Je moet alles achterlaten. En als je het dan allemaal voor jezelf hebt willen houden, als je dan niet hebt beseft wat de Heere daarmee wilde en waarom je het gekregen hebt, wat zal dat dan een ontmoeting zijn na dit sterven? Wij hebben niets in de wereld gebracht. En het is openbaar, zegt de apostel, dat wij ook niets kunnen daaruit dragen. Hoe komt de mens op de wereld? Misschien heb je pas een broertje gekregen. Of een zusje. Hoe is dat zusje gekomen? Wat had het bij zich? Wat had het in het handje? Wat had het voor kleertjes? Niks. Naakt. En zo gaan we ook van deze wereld, gemeente. We kunnen niets meenemen. Job was rijk. Maar de Heere had het hem geleerd. Naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen. En naakt zal ik eenmaal tot de aarde wederkeren. Gierigheid. Het is een grote valstrik. Maar er is ook een andere kant. Misbruik en verkwisting. Dat is het tegenovergestelde van gierigheid. Dan zitten de mensen er niet aan vast. Ze geven het uit. Op zo'n manier dat ze ook niet beseffen dat ze rentmeester zijn. En dat is eigenlijk net zo'n grote zonde. Iemand die niet nadenkt waar hij zijn geld aan uitgeeft. Iemand die leeft voor het hier en nu. Iemand die de waarde er niet van ziet. Die is eigenlijk net als de mensen in de dagen van Lot. Ze aten en ze dronken en ze kochten en ze verkochten en ze planten en ze bouwden. Maar God speelde geen rol. En dat is bij misbruikers ook zo. Dat is bij verkwisters ook zo. Ze maken van de buik hun God. En ze leven voor het vaderland weg en het is pluk de dag. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Het leven is dan een doel op zich. De vreugde, de blijdschap is dan een doel op zich. Dat is misbruik. Zo heeft de Heere dat niet bedoeld. En dan staat er iets heel opmerkelijks. Dan staat er, zijn er gaven. Dus de gaven die wij hebben, gemeente, die hebben wij van de Heere gekregen. Uit zijn hand. En als je dat beseft, dan word je ook voorzichtig. De Heere bedeelt mij dit toe. Het is eigenlijk zijn eigendom. Het is zijn gave. En wat is er dan van deze gave voor mijzelf bestemmend? Niet 100% natuurlijk. Oh, als je de 10% afhaalt voor de dienst des Heeren, dan mag je de rest zelf houden. Zou dat de bedoeling geweest zijn van die tienden geven, denkt u? Waar heeft de Heere recht op, jongens en meisjes? Hoeveel procent heeft de Heere recht van onze gaven? Iemand zegt 10%, dat is te weinig. Iemand zegt 50%, dat is te weinig. Iemand zegt 90%. Dat is ook te weinig. Waar heeft de Heer er recht op? 100%. Want het is alles van Hem. En het gaat er niet om wat, ja, hoeveel procent voor de Heer bestemd is, maar hoeveel procent ik zelf nodig heb voor dit leven. Hoeveel procent ik zelf mag gebruiken om Gods gebod in de praktijk te brengen. Als je dat beseft, dan zal de dienst des Heren niet tekort komen. En daar hebben we ook gelukkig helemaal niet over te klagen. We kijken als kerkenraad ook met gevoelens van dankbaarheid terug op de dankdag die achter ons ligt. Daar spreekt toch een stuk liefde uit tot de dienst des Heren, tot dit gebouw, tot Gods inzettingen. En dan zeggen we in de kerkenraadskamer tegen elkaar, wat hebben we nog veel? Wat geeft de Heren nog veel? Want het is zoals ik in de kerkbode gezet heb, de collectes zijn vaak ook een soort thermometer om te kijken hoe het in een gemeente gaat. Als mensen geen liefde hebben tot de dienst des Heren, dan geven ze ook niet. Als de kerk niet interesseert, dan heb je er ook geen geld voor over. Maar wat is het een voorrecht dat er onder ons nog zoveel liefde mag zijn. En het is eigenlijk alleen maar teruggeven wat van de Heere is. Hoe is het met die liefde in ons persoonlijke leven tot de Heere en zijn dienst? En dan zegt u misschien, ik heb niet zoveel te geven. Nee, maar hoe staat u in het leven? Ager die zegt, Heere, bewaar me voor rijkdom. Want ik kan het niet aan. Ik kan het niet aan. Als ik rijkdom krijg, dan zal ik hoogmoedig worden. Dan word ik onafhankelijk, dan heb ik u niet meer nodig. Maar bewaar me ook voor armoede. Ik kan het niet aan. Want ik ben ertoe in staat om te gaan stelen. Maar voed mij met het brood mijns bescheidendeels. Wat u voor mij bescheiden hebt, wilt u geven dat ik dat mag overhouden, Heer. En wat ben je dan gelukkig als je een kind van de Heer mag zijn? Want dan zorgt de Heere wel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is het brood waar we recht op hebben. Dat is het brood wat Christus heeft betaald. En dat is het brood wat de Heere zijn kinderen ook geven zal. En dan worden ze zo klein en verwonderd, want ze hebben er geen recht op. Dan is iedere gave die de Heere geeft zo onuitsprekelijk groot. Maar de Heere zorgt. De vreze des Heeren heeft de belofte niet alleen van het toekomende leven, maar ook van dit tijdelijke leven. Wil je garantie, jonge mensen? Wil je garantie voor de toekomst? En wie zal je dat geven? Hoe zal het gaan met de economie? Hoe gaat het met de huizenprijzen? Je kunt het met sparen niet bijhouden. Hoe moet het straks als je gaat trouwen? Ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar één ding weet ik wel, die de Heere vrezen, die hebben geen gebrek. Dus als je bezorgd bent voor de toekomst, wat heb ik vanmorgen gezegd? Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. We gaan er onze tweede gedachte wel doen geboden. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 103, vers 10 en 11. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En het elfde, loof de Heere, gij zijn legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. Psalm 103, vers 10 en 11.
Oh,
onze tweede gedachte weldoen geboden. Het gaat over de liefde tot de naaste. En als je dan nooit iets gestolen hebt, maar je hebt je naaste ook niks gegeven, je hebt je naaste niks gegund, je hebt hem niet geholpen terwijl je hem had kunnen helpen, ja, dan is er geen liefde. En dan ontbreekt nog de gehoorzaamheid aan Gods gebod. Het gaat over de liefde. En als de liefde er niet is, dan is er niks. Ook niet al help je de naaste. Ook niet al maak je een bedrag over naar die naaste. Als de liefde er niet is, dan is het niet de vervulling van Gods gebod. Maar als de liefde er is, dan is er ook de gift. Als er liefde is, dan is er ook het meeleven. Wat gebiedt u God in dit gebod, dat ik mijns naaste nut waar ik kan en mag vorderen. Als je het kunt. Kijk, niet iedereen kan het. Wij weten ook van het penningske van de weduwe. Dat is al maar heel weinig. Stel er niks voor, jongens en meisjes, dat allerkleinste muntje wat ze in de schatkist had geworpen. Maar ze had niet meer. Ze gaf alles. Ze gaf haar ganse leeftocht, staat er. Dus dat kleine muntje had ze eigenlijk nodig voor zichzelf, maar de Heere kreeg het. En zou de Heere niet voor haar gezorgd hebben? Niet iedereen heeft ruime middelen, niet iedereen kan veel geven. Het is een heel groot verschil of je een groot gezin hebt waarvan de kinderen dagelijks naar school moeten. Of dat je wat ouder bent en geen dure kosten meer hebt. Je kunt niet zomaar alles met elkaar vergelijken. Je moet het kunnen. Dat weet de Heere ook. De Heere weet wat wij kunnen. En de Heere weet of u doet wat u kunt. En of u doet wat u mag. Nou, niet alles mag. Je mag het kwade niet steunen. Je mag het zondige niet bevorderen. Je mag iemand die verslaafd is niet helpen om verslaafd te blijven. Je moet een dronkaard geen geld geven voor drank. En je moet iemand die drugsverslaafd is geen geld geven voor drugs. Natuurlijk, dat mag niet. Maar waar ik het mag doen. Dus je moet wel voorzichtig zijn. Dat mag ook. Dat moet de diaconie ook. Voorzichtig zijn, blijmoedig, zeker. De diaconie is blij wanneer de Heere laat zien waar zij op een bijbelse wijze kunnen helpen. Blijmoedig. Want dat beeld dat moet ook wat veranderen, gemeente. Dat je als je iets van de diaconie krijgt, sommigen vinden dat een schande. Ik vind dat heel verdrietig. Want de diaconie is een instelling van de Heere. De diakenen hebben het priesterambt. En het priesterambt, vindt u het priesterambt van Christus, vindt u dat een onbelangrijk ambt? Ik mag niet kiezen tussen de ambten van Christus, maar ik zou nooit durven zeggen dat het priesterambt het minste ambt is. Het is het ambt van de barmhartigheid. Het is het ambt van de offeranden. Het is het ambt van de gebeden. Het ambt van de diaken houdt heel veel in. En als de Heere dat nu heeft ingesteld en laat functioneren in een gemeente, dan is het niet een schande als je iets van de diaconie krijgt. Maar dan moet je de Heere erkennen. Voor die inzetting dat hij dat geeft. Dus het kan ook hoogmoed zijn, hè? Dat we niks van de diaconie willen hebben. Dat we niet geholpen willen zijn. En natuurlijk, een diaconie moet voorzichtig zijn. Staat ook in het formulier. Maar het is een zegen dat het er mag zijn. Waar ik kan en mag bevorderen. Hoe besteed je je geld? Waar besteed je je geld? Weldoen aan alle mensen. Maar wat zegt de apostel? Meest aan de huisgenoten des geloofs. Dus als je eigen mensen kunt steunen, dan moet je dat doen. Als de eigen mensen daar natuurlijk geen misbruik van maken. Want als de eigen mensen met een onredelijke prijs komen en die absoluut niet concurrerend is met de huidige geldende prijzen, dan kun je niet zeggen, ja, dat moet je wel bij mij doen, want ik ben een huisgenoot des geloofs. Dat is een misbruik maken natuurlijk van het kerkelijke leven. Maar waar het kan, als wij nog winkels kunnen steunen die niet op zondag open zijn, als wij nog dingen kunnen kopen waar mensen in handelen die wel naar de kerk gaan, dan moet dat toch de voorkeur hebben. Mensen die we ook kunnen herkennen aan hun advertenties in kerkelijke bladen bijvoorbeeld. En nogmaals, u mag daar kritisch op zijn. Het is niet zo dat dat dan tegen iedere prijs kan en mag, maar het heeft wel de voorkeur. Welke plaats heeft de naaste in onze bestedingen? Dus ja, dat is toch niet zo belangrijk, dominee? Nou, de koning komt er straks op terug. De Heere. En die grote dag der dagen. En dan zal hij zeggen, ik ben hongerig geweest. En gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest. En gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, gij hebt mij niet geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ik was krank en gij hebt mij niet bezocht. En dan zult u zeggen, wanneer dan, Heer? Bent u naakt geweest? Bent u krank geweest? Bent u arm geweest? Wanneer dan? Ik heb het helemaal niet voorbij zien komen. En dan zal de Heer zeggen, voor zoveel gij dit een van mijn minste broederen niet gedaan hebt, hebt gij dat mij ook niet gedaan. Ik had u die bevoorrechte positie gegeven om die arme broeder bij te staan. U hebt hem niet gezien, u bent hem voorbij gelopen. Denk eens aan die gelijkenis, jongens en meisjes, van de rijke man en de arme Lazarus. Ik bedoel de arme man en de rijke Lazarus. Die rijke man, die kon die arme Lazarus helpen. Hij deed het niet. Aangrijpend. Hij verstond zijn rentmeesterschap niet. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Dat is de gulden regel van de naaste liefde. Wat zou ik doen als ik die ander was? Dan moet je wel over je eigen schaduw heen stappen. Dan moet je wel je eigen gedrag kritisch kunnen beoordelen. De grootste liefde hebben we meestal tot onszelf. Dus als wij die maatstaf nou ook aanhouden voor een ander, dan zitten we vrij aardig goed. Met hem handelen zoals ik wilde dat men met mij zou doen. Daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide. Dat is onze plicht. Dat heeft de Heer al ingesteld voor de zondeval. Wie niet werken wil, staat niet die niet werken kan, maar die niet werken wil, die zal ook niet eten. Er zijn mensen die kunnen niet werken, lichamelijke omstandigheden, psychische omstandigheden. Moeten wij niet beoordelen, laat een dokter dat maar doen, want het is lang niet altijd eenvoudig te beoordelen. Maar die mensen moeten geholpen worden. Maar als wij de mogelijkheid hebben, als we de gezondheid hebben, als we de kracht hebben, trouwelijk arbeiden. En zo op die manier ons inkomen verwerven. En dat inkomen niet alleen voor onszelf, maar het doel is hier op dat ik de nooddruftige helpen mag. Ik moet iets hebben om de nooddruftige te helpen. Dus het kan niet zijn dat dat in ons hele budgetgemeente geen plaats heeft. Het is een doelstelling. Het staat in het huwelijksformulier, het staat hier in de catechisme. Het is een doelstelling van ons werk. Dat wij de nooddruftigen kunnen helpen. Wie zal durven zeggen geen dief te zijn? En het is ook goed om als een dief naar huis te gaan. Ik hoop dat het nog verstaan wordt. Ontdekkende genade is nodig. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. Jij bent die jongen, jij bent dat meisje. Wat een schuld, wat een schuld tegenover dit gebod. Hoe komt dat goed? We leven in dat adventsweken. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. dat hij arm geworden is, dat hij rijk was. Hij is de eigenaar van hemel en aarde. En hij kwam naar deze aarde, jongens en meisjes, in een beestenstal. Niemand van ons is geboren in een veestal. De Heer Jezus is geboren in een beestenstal. Hij had geen kleertjes. Hij had geen wieg. Hij had arme ouders die van het gegeven moesten leven. De Heer Jezus is tijdens zijn omwandeling op deze aarde altijd arm geweest. Hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn hemelse rijkdommen. Maar gelukkig waren er wat rijke mensen. Ja, die de Heer ook gebruikte in zijn dienst. Die rijke mensen die de Heer Jezus lief hadden. Ik denk aan die vrouwen. Maria, Martha en Lazarus. En enkele anderen die hem gediend hebben van hun goederen. Zodat hij door dit aardse tijdelijke leven heen kon komen. Ze hebben hem gediend. Ze hebben beseft waarom zij dat geld gekregen hadden. De Heer Jezus heeft zich alles ontzegd. Waarom? De liefde om armen rijk te maken. Hij heeft niet alleen zijn bezittingen gegeven, hij gaf zijn leven. Om een schuld af te lossen die wij nooit af kunnen lossen. En dat is de schuld die wij hebben ten opzichte van onze Schepper. De grootste schuld die wij hebben is niet in een hypotheekvorm uit te drukken. Dat is, wij hebben God van zijn eer beroofd. En ik hoop dat die schuld ons mag drukken, gemeente. En dat de aardse omstandigheden wat op de achtergrond mogen raken. Je kunt daar zo mee bezig zijn. Net als die rijke man die zegt, het land heeft wel gedragen. Wat zal ik met mijn gewas doen, met mijn opbrengsten doen? Ik zal grotere schuren bouwen, ik zal dit, ik zal dat. Gij dwaas. In deze nacht zal het einde zijn. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En gelukkig, gemeente, diegenen die dan een andere rijkdom mag hebben. En die met David mag zeggen, heb me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als ze bij koren en most wel lustig leven. En dat is door de allerarmste in de gemeente nog te verkrijgen. Dat goed, dat nimmer meer vergaat en dat meegaat over dood en graf. Amen.